Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars in De Kerk leeft vandaag. Mag ik in gesprek gaan met Chris de Grote, iemand die een lange weg al heeft afgelegd met het geloof.
Inderdaad.
En die vandaag de dag ook heel veel engagementen binnen de kerk opneemt. Mm-hmm. En eigenlijk leeft voor de verkondiging.
Ja, inderdaad, dat ben ik.
Dat is een korte samenvatting, maar we gaan het er vandaag uitgebreid over hebben. Ja, Chris, wilt u zichzelf misschien eerst voorstellen aan onze luisteraars?
Ik ben Chris de Grote. In Leuven is het Chris de Grote, maar ik ben van Oudenaarde afkomstig. En daar is het Christian, Christian de Grote, maar in het Engels is dat Christian. Dus dat is toch, ja. Maar in Leuven is het Chris en dat heb ik graag en dat de mensen mij zo aanspreken. Ik woon al 40 jaar in Leuven. Ik kom uit Oudenaarde en ik heb nog altijd contacten met Oudenaarde. Ik heb hier ook in Leuven heel veel mensen leren kennen. En de kerk is toch wel een belangrijk onderdeel in mijn leven geworden. En vooral jongeren en de kerk, wat ook iedereen binnen de kerk toch wel aanspreekt, ook, denk ik. Want onze jongeren blijven weg uit de kerken en we weten eigenlijk niet hoe komt dat of waarom is dat zo. En een van mijn grote dadas is van, dat was toch mijn nieuwjaar, toen mijn zus mij vroeg, wat wil jij doen dit jaar? Was mijn groot doel van, kijk, ik wil mij inzetten om jongeren terug onze oude cultuur, onze katholieke cultuur, onze christencultuur, terug bij jongeren bij te brengen. En iedereen zijn steentje laten bijdragen. In de kerk is iedereen daarmee bezig. Maar we moeten graven, we moeten ploeteren, we moeten werken. Dat wil God soms van ons. Maar plots zal er ook wel iets gebeuren en zullen de jongeren, denk ik, toch terug in de kerk zijn.
U wilt doorgeven wat u zelf heeft ontvangen. Is dat iets dat u in uw jeugd al ontvangen heeft? Het christelijk geloof, de gave van het geloof?
Ja, ik kom uit een katholiek nest. Ik kom uit een katholieke streek. De mensen toen waren nogal CVP-gezind en zo. Ik was als kind gelovig en ik was heel graag in de kerk en bij priesters. Ik heb een plechtige communie gedaan en dat was heel intens en heel serieus. En ik was echt wel, laten we zeggen, misschien toch wel een beetje conservatief gelovig, maar wel toch wel erg gelovig. Maar dan doorheen de tijd, vanaf mijn 14 moet dat zo begonnen zijn, is dat toch een beetje afgezwakt, maar was dat ook een beetje een tijdsgeest, denk ik. En ja, dan is dat verder afgekalfd eigenlijk mee met de rest van de mensen, van de jongeren mee. Ik weet nog altijd heel goed dat onze proost, ik was nog niet bij de leiding van de KSA, in de KSA in Eijnen, in het dorp waar ik van afkomstig ben, werd de proost door de leiding aan de deur gezet. En ik vond dat eigenlijk heel erg en ik vond dat dat niet kon, maar ik begreep ook niet waarom dat gebeurde, maar dat gebeurde gewoon. En ik weet ook bijvoorbeeld in Leuven, in mei 68, mijn schoonbroer, die nu al over 10 jaar overleden is, Wim Schamp, die studeerde toen in Leuven, dat was een mei 68er, zoals men dan zei. En dan kieperde men eigenlijk alles buiten. We werden heel links en we werden heel... we deden onze zin. En als jongere is dat misschien niet slecht dat je je zin ook probeert te doen en dat je probeert je identiteit te zoeken. Dus dat is zeker niet slecht. Maar het was wel intens. En als je dan mijn engagement hoort naar jongeren toe, dan ben ik van overtuiging dat toen de jongeren maakten toen de keuze om alles overboord te gooien en om het anders te gaan doen en om te experimenteren en om van alles te doen. Maar dat was de keuze van die jongeren toen. Maar die jongeren zijn nu mijn generatie ouderen, die ouders zijn. Dus onze kinderen, die hebben die keuze niet gemaakt die wij toen maakten. Maar door onze ouders hebben zij ook niks meer meegekregen van wat wij als waarden weggegooid hebben. En die jongeren zijn volgens mij nu zoekende jongeren. En daar ligt mijn groot punt van, ik wil voor die jongeren misschien een ouder zijn die terug bepaalde waarden terug aanbrengt en die zegt van kijk, dat is er, zo zit dat in elkaar. Neem dat aan of neem dat niet aan, doe er iets mee, maar ga, ja, ik wil dat aanreiken. Ja. En dat is eigenlijk mijn grote bedoeling en dat is ook een beetje de bedoeling momenteel binnen Café Emmaüs, wat we hebben hier in Leuven, een beweging waarbij dat we jongeren opzoeken, waarbij dat we met jongeren over geloof babbelen. En ja, waar we hopen dat zij de beweging, als ze in de weekends naar huis gaan, dat ze die beweging verder zetten en dat ze met hun vrienden en vriendinnen in een cafeetje op een zaterdagavond samenkomen en zeggen, ja, we hebben in Leuven dat meegemaakt, we hebben daarover gepraat, wat denken jullie daarvan, hoe zien jullie dat? En zo proberen wij een beweging te zijn. Maar ja, in Leuven zitten mensen van overal, Vlaanderen, maar ook van buiten België. Dus kan die beweging wel heel ver gaan als we dat goed aanpakken.
Vooral dus de bekommernis om de jeugd van tegenwoordig, om zo te zeggen, die niet meer hebben meegekregen van geloof, aan te reiken.
Aanreiken.
En hoe is het bij u dan gegaan? Want u vertelde hoe u vanaf 14 jaar stilaan wat afstand heeft genomen van uw geloof.
Ja, dus ik zat wel in mijn middelbare in een katholieke school. Maar dat verminderde allemaal. Er was rock and roll, er was muziek, er waren invloeden van alles. Dus dat geloof ging toch een beetje achteruit. Ook vanuit de school zelf werd er niet... Normaal zou je jaarlijks naar de business gaan of zo, maar dat viel dan ook allemaal weg en zo. Tot ik op mijn 18 besliste van... En dat was ook een beslissing toen, waar iedereen van zei van, wat ga je nu doen? Maar ik wou filmschool gaan doen. Ik wou film en televisie gaan studeren aan het Ritz in Brussel. Wat eigenlijk toch wel een vrij linksgeoriënteerde school is. En daar ben ik eigenlijk mijn geloof wel echt kwijtgeraakt. Maar heb ik ook andere dingen opgestoken. Hè? Dus toch wel, het was een studie en we hebben dat serieus aangepakt. We gingen ook wel eens uit en we feesten ook wel eens en dit en dat. Maar daar is mijn geloof eigenlijk weggegaan. En ik herinner mij nog altijd goed dat mijn moeder op een bepaald moment, ik weet niet hoe oud ik toen was, die zei tegen mij van, Chris, zou ik er niet uw Pasen houden? En ik zei, mama, dat is niet meer van deze tijd, ik ga dat niet doen. En ik deed dat niet. En dan is er iets ernstigs gebeurd met mij in 2003. Ben ik eigenlijk ernstig ziek geworden en dat heeft toch lang geduurd. Hoe de trigger was en wat er gebeurd is, kan ik eigenlijk niet echt zeggen. Maar dan is mijn geloof stilkens aan teruggekomen. En ben ik daarover gaan nadenken, ook gaan zoeken, gaan lezen. En eigenlijk dan is er ook iets gebeurd op 12-12-12. Maar ik heb daar een foto van genomen, maar toen kon je nog werken met de metadata, zoals men zegt. Dus ik weet niet wanneer die foto juist genomen is. Maar 12-12-12 is heel belangrijk voor mij. En daar is er echt iets gebeurd. Ik kan dat niet uitleggen hoe... Maar daar is eigenlijk de volledige doorstroming gebeurd. Dan heb ik gezegd, ja, ik wil echt wel meer op zoek gaan en verder op zoek gaan. En dan, ik had dan twee mediabedrijven. Het ene was Artichok, een montagestudio in Leuven hier. Later is daar een productiehuis bijgekomen, Artquake Communication. En op een of andere manier moest dat bedrijf stoppen. Ik moest een gigantische investering doen en ik twijfelde daaraan of dat met de nieuwe technologie die aankwam, of dat kon terugbetaald worden. En dan ben ik gestopt met de bedrijven. Want ik had eigenlijk in mijn hoofd van, ik wil aan elk kind, ik heb twee zonen, Jules en Emile, en ik wou die elk later een bedrijf geven en aan hen overdragen. Maar zoals ik zeg, God is bij iedereen in zijn leven, ook bij mij, ook bij jou. Ook al ben je niet gelovig, ook al wijs je hem af, hij is er. Dat heb ik geleerd van Pater Ferry. Ik ben gezegd, ja, tegen mijn kinderen zegt dat ook, van, het is niet omdat je niet in God gelooft, het is niet omdat je atheïst bent, het is niet omdat God is daar en hij heeft je alles gegeven en hij geeft je ook de vrije keuze. En dus bij mij, hoe moet ik dat zeggen? In 2016 stop ik dan met die bedrijven en was ik op zoek van wat wil ik eigenlijk doen met mijn leven. En dus ook God in uw leven die weet van bij de conceptie, uw ziel bestaat al bij de conceptie. En die weet eigenlijk al wie jij bent. En hij heeft al een traject voor u uitgestippeld. En je moet eigenlijk, het leven is niet altijd makkelijk, maar je moet eigenlijk leren ontdekken vanuit die vrijheid die je hebt, van wat wil God van mij? Waarom ben ik hier? Wat doe ik hier? Wat doen wij hier? En dan is het heel raar, door bijvoorbeeld te lezen, door de Bijbel te lezen, door naar de mis te gaan, door met mensen te praten over geloof en dit en dat, kom je misschien tot inzicht dat je zegt van ja, dat is mijn weg, dat ik moet gaan. En als je die weg vindt, ja, dan wordt het heel mooi en dan wordt het... Maar ik ga niet zeggen dat je geen tegenslagen niet meer gaat hebben, maar je doel is er, je weet waarom dat je hier bent en je bidt daar ook voor en ja, dat komt alles op zijn plooi, zowat. En dat is heel leuk om te ervaren. Dat is,
En u hebt dat ervaren op het moment dat u uw geloof herontdekt hebt? Of?
Dat is langzaam gegroeid. En ik dacht altijd, die bedrijven, dat is mijn ding. Daar moet ik voor werken, daar moet ik voor doen. En daar heb ik alles voor gedaan. En dat kwam een dieptepunt. Want het is eigenlijk wel erg geweest ook. Dus het bedrijf stopte. Ik had heel dure machines. Die computers en van alles en al die technologie waar ik mee bezig was. En mijn bedrijf, ja, die ruimtes had ik dan niet meer. Dus ik moest dat bedrijf, die technologie, ontmantelen. Dus dat is allemaal in een garage gedropt. En dan was ik theologie gaan studeren en dan stond dat, die apparatuur daar allemaal. En dan krijg ik op een bepaald moment telefoon van een deurwaarder die zegt, meneer Grote, hier in die garage staat apparatuur van u. Dat moet weg, want die garage moet vrijkomen. Zegt hij, ik zou het nu kunnen leeghalen. Dan kost het u wel €6.600. Maar ik geef u nog tot... Dat was een dinsdag. Ik geef u nog tot vrijdag. En als het vrijdag weg is, dan kost het u niks. En dat was mijn archief. Dus alles wat ik opgebouwd had gedurende al die jaren, zelfs de film, de cassettes van de geboorte van mijn kinderen en heel veel zaken die ik gedaan had, plus al die computers en die apparatuur. En wat kon ik ermee doen? Ik had geen ruimte, want dat was echt een heleboel. Dat was een grote ruimte dat ik daar had. En dan zei er me iemand, ja, we kunnen het wegbrengen en we kunnen het bij Celis op het stort gooien. En dat kostte u €600. En ik dacht dan, dus ben ik alles kwijt geweest wat ik opgebouwd had. En toch zag ik dat niet als een verlies, maar zag ik dat als een pluspunt, als, ja, ik kan opnieuw beginnen, ik kan iets nieuws gaan doen. Maar ik was dan met die theologie al bezig. Hè.
Dat het, ondanks dat het zo'n groot verlies was van wat u heeft opgebouwd, er is toch een bevrijding was.
Ja, ja. Ja, eigenlijk wel.
In die zin dat u vanaf dan leerde om uw vertrouwen in God te leggen vooral? Of dat u niet alles zelf in de hand kon hebben? Of?
Nee, ik was zoekende nog altijd. En ik was zoekende in die zin dat ik aan alles dacht wat er bestond in de wereld. Boeddhisme, yoga, meditatieoefeningen. Ik was met alles bezig. Ik wist eigenlijk niet. Ik was dan met die theologie bezig. En ja, wat moet ik kiezen? En dan kom ik Pater Ferry tegen in de crypte van Damiaan, waar Damiaan begraven ligt in Leuven, in de Antonius of in de Damiaankerk. En Pater Ferry zegt mij, ah, wie ben jij? Ah, Chris. En we kennen elkaar al van in de kerk te zien, want ik ging toen al daar ook 's ochtends naar de mis. Niet altijd, maar ik probeer elke dag ergens naar de mis te gaan. En Pater Ferry zegt, ja, ik ben eigenlijk met iets bezig en zou jij daar niet willen bij aansluiten? En ik zie dat je ook muziek maakt, hè, en van alles doet. Dus zou dat niks zijn voor u? Ik zeg, ja, dat is goed. En dan leren wij ook Guido de Wachter kennen. En hij, Pater Ferry, was op dat moment dorpspriester in Haasrode en kende ook Guido de Wachter. En Guido heeft ook een heel grote bagage van kennis rond geloof en rond katholicisme, rond christendom. En zij gingen samenwerken. En ik heb die dus samen leren kennen. En ik ben eigenlijk naar Café Emmaüs, dat toen in Haasrode gestart is, ben ik beginnen gaan. En daar heb ik ideeën en verhalen gehoord en kennis opgedaan. Waardoor dat ik eigenlijk gezegd heb van in dat katholicisme zit eigenlijk alles in. Waarom zou ik nog zoeken naar in boeddhisme en dit en dat? We hebben alles. Alles is er. Hè? Meditatie. Dus bijvoorbeeld in corona ben ik onder invloed van Karen. Zijn we binnen skypen en zijn we beginnen de rozenkrans bidden tijdens corona, toen we niet uit ons kot mochten. En dat was dan voor mij... Die richting was bepaald, alles zit daarin. Waarom zou ik nog veranderen? Waarom zou ik nog zoeken? Het is katholiek geloof, mijn cultuur, daar wil ik voor gaan. En dat was een Café Emmaüs in Haasrode. Dan zijn wij later begonnen in Oud-Heverlee en in Wilsley, mijn parochie. En dan kwam corona, dan heeft dat stilgelegen. En na corona hebben we dan gezegd, maar wacht eens, waarom zouden we wat we nu verzameld hebben aan informatie... Waarom zouden we dat niet gebruiken in Leuven om naar jongeren toe te werken, om jongeren te enthousiasmeren, jongvolwassenen, die zoekende mensen zijn, volgens mij. Want voor mij, een paar weken geleden was in het evangelie Jezus, die zegt, als er 100 schapen zijn en er raakt er eentje verloren, dan laat ik de 99 achter en dan ga ik dat ene schaap zoeken. En voor mij is dan het ene schaap, dat zijn de jongeren. En daar wil ik mij 100% voor inzetten om die mensen terug bij te brengen en richting te geven, dat ze keuzes kunnen maken, zoals ik ooit mijn keuze gemaakt heb, onder invloed van met mensen te praten, wil ik dat ook aanreiken eigenlijk aan de jongeren.
Het is het moment voor een eerste stuk muziek. U heeft zelf muziek meegebracht.
Ja.
Als eerste een nummer geschreven door een vriendin van
mij. Een vriendin van mij, ja. Een professioneel opgenomen nummer, Hoopvol Licht. Zij zegt, en zij heeft het geschreven voor een moeder en de geboorte van een kind. Maar ik zie daar Maria en de geboorte van Jezus in. Dus ik ga daar iets verder in. En ik zeg haar, voor mij is dat een katholiek liedje. Dat is echt wel heel mooi. Het is ook in een professionele studio opgenomen. Zij zingt het zelf. Ik heb ook nummers gemaakt en zij heeft ook op nummers van mij ingezongen. Maar die zijn niet passend voor deze zender. Hè. Die zijn een beetje heavy. Maar ik wil ook mijn nummers ook door andere mensen laten behandelen. Om daar ook andere versies van te maken. Dat niet alleen alternatieve muziek is. Maar haar nummer is voor mij echt een heel katholiek nummer.
Schrijfelijk mooi ben jij. dans met jou in tederlicht. Ik wieg je veilig in mijn armen. Nooit laat ik jou alleen.
Ik laat je nooit
alleen. Ben te
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag kennis maken met Chris de Grote en in het bijzonder met uw geloofsweg, Chris.
Mm-hmm, dank u.
Opgegroeid in een gelovig gezin, mm-hmm. afstand genomen van het geloof, mm-hmm. door bepaalde tegenslagen ook wel in het mm-hmm. leven, is er opnieuw een balletje aan het rollen gegaan.
Mm-hmm.
En dan eigenlijk pas door Café Emmaus te leren kennen, mm-hmm. Is dan de puzzel echt in elkaar gevallen, om zo te zeggen dat u...
Eén van de puzzels.
Of één van de puzzels.
Van de puzzels. Een andere puzzel was in mijn parochie, Wilsle Dorp, de Sint-Martinus, klein kerkje. De priester daar, priester Dominique, pater Dominique, die had een rondvraag gedaan in de kerk met briefjes, met 5 puntjes. En je moest namen invullen, de mensen moesten namen invullen, van wie hij zou moeten aanspreken in de parochie om betrokken te worden bij de kerk. En blijkbaar was mijn naam verschillende keren gevallen, zonder dat ik eigenlijk weet, want ik had mijn bedrijf in de Manhattan en het dorp, ja, mijn kinderen zijn wel naar de school geweest, maar voordat mijn kinderen er waren, hadden wij weinig voeling met het dorp. Dan met de school hebben we wel wat mensen leren kennen, maar mensen met jonge kinderen, maar eigenlijk de geloofsgemeenschap, die vooral uit oudere mensen bestaat, kende ik niet, maar toch stond mijn naam daar verschillende keren op. En ja, ik herinner mij nog dat hij mij gebeld had van, mag ik bij u eens komen praten? Ik zeg, ja, dat is goed. En ik had dat georganiseerd, zoals ik de dingen soms organiseer. Ik had een flesje cava in de frigo gestoken, wat hapjes gehaald en daar een iets rond gedaan. En dan kwam hij af en dan zag hij dat hij ontvangen werd. En achteraf zei hij mij van, ja, dat was eigenlijk niet de bedoeling dat je allemaal deed. Ik kwam hem eigenlijk gewoon vragen of dat je bij de parochie wou komen. En zo ben ik bij Sint-Martinus terechtgekomen. En dan is dat ook van meer en meer en meer gegaan. Dus, en waar ik nu eigenlijk pastor ben, als hij niet te mis doet, want onze andere priester is overleden begin dit jaar. Als hij de mis niet doet, doe ik de gebedsdienst. Ik ben ook lector. Als hij de mis doet, doe ik meestal de lector. En ik ben ook bij de parochieploeg. En ik ben ook koster. En ik kreeg, maar het is een klein gemeenschap, maar ik kreeg eigenlijk al, ik doe ook het drukwerk. Dus ik doe eigenlijk alles in die kerk. En bepaalde mensen zeggen ook, ja, als jij het niet zou zijn, zou het hier gedaan zijn. Dus ja.
Ik vond het daarnet frappant dat u zei, door pater Ferry te leren kennen dan, in de Damiaan-crypte, is er ook iets in gang gezet. Maar u ging dus wel al regelmatig naar de mis, terwijl u eigenlijk nog... zoekende was.
Mm-hmm, ja.
Waar komt dat vandaan?
Door Karen Pauwels.
Okay.
Dus een vrouw die ik ken in Leuven, een goede vriendin, waar ik ook opnames mee gemaakt heb en zo, vroeger. En zij nodigde me uit, ga ik er mee naar de mis. En ik woonde dan vlakbij de Keizersberg en dan zijn we in de Keizersberg naar de mis geweest. En dan ontdekte ik dat eigenlijk in Leuven, wat niet overal is, hè, elke dag naar de mis kunt gaan. Zowel 's ochtends, 's middags als 's avonds. Wat eigenlijk vrij uniek is. En zo is dat gegroeid, dat ik zeg, ja, maar ik heb daar iets aan om naar de mis te gaan. En ik ben zo regelmatig, niet, in het begin was het niet elke dag, maar nu is dat wel elke dag. Ik probeer elke dag naar de mis te gaan. Maar ik heb ook ooit een liturgiecursus gevolgd in Keizersberg. En daar kwamen verschillende mensen praten en ook onder andere Monseigneur Koen van Houten is daar komen praten. En hij zei van, ja, er zijn mensen die niet meer naar de Eucharistie gaan, omdat, maar ze zeggen, wij lezen wel nog de Bijbel en wij doen goede werken en wij zijn bezig met tal van dingen en wij doen goed voor de mensen. Maar hij zei ja, soms als je naar de Eucharistie gaat, dan ja, word je geraakt door iets, valt er een woord in je oor of een zin of iets, waardoor dat de transformatie van je hart ontstaat. En daarom moet je naar de mis gaan. Zo leg ik het uit hoe hij dan in een heel betoog dat uitlegde. En daar kregen we ook een schema van hoe eigenlijk een mis opgebouwd is. Een katholieke mis, want overal in de wereld is een mis op dezelfde manier. In Polen, als je naar de mis gaat en je spreekt de taal niet, en je gaat hier naar de mis en je weet hoe het in elkaar zit, dan weet je ook in Polen wat er gaat komen en hoe dat het opvolgt. En in Amerika en overal is dat hetzelfde. En ik heb daar dan een schema van gemaakt. En ik heb uit mijn bedrijf had ik dan e-mail marketing. En ik ben dan een e-mail marketing campagne begonnen met de liturgische teksten van die zondag. En ik ben dat begonnen op Christus Koning 2022. En ik ga dat volhouden tot Christus Koning volgend jaar. En dan hebben we A, B en C cyclus. En dan heb ik eigenlijk een heel pak informatie van hoe een katholiek hoe het verloop is over 3 jaar van de katholieke liturgie.
En het gaat dan om de liturgische teksten uit de tekst uit de schrift? Of?
Dat gaat over volledige teksten uit de schrift, maar volledig. Dus in bepaalde missen worden teksten soms weggelaten, de tweede lezing of de psalmen. Maar ik doe alles, waardoor dat je ook eigenlijk een heel... Ja, dat je beter ziet van, ja, dat accordeert met dit en het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En er zijn dingen die samenlopen. En het is eigenlijk fascinerend om vast te stellen. Er was ook een moment dat ik na corona, tijdens corona ook, de donderdagnamiddag de Sint-Martinuskerk openhield van 3 tot 7 in de namiddag op donderdag en ook op zondag. En dan ben ik ook die liturgische teksten die ik samengesteld had, beginnen brengen van aan het altaar. Maar pater Dominique zegt mij, ja, Christus, we gaan dat toch niet meer doen, want dat is niet duidelijk. Het is precies dat dat een soort eucharistieviering is, die eigenlijk een gebedsdienst is, maar hey, ik zou dat toch niet meer doen. Ik zeg, ja, dan gaan we dat niet meer doen. En nu ga ik de zondagnamiddag in de kerk zitten, zet ik de muziek op zoals ik de programmatie had gedaan voor die liturgische gebedsdienst, en ga ik in de kerk zitten en lees ik de teksten voor mezelf. Als er bezoekers komen, dan vraag ik ben nu bezig aan de liturgische teksten, wil je die horen? Of heb je liever dat ik dat in stilte doe? De meeste mensen zeggen, nee, doe maar, we willen dat wel horen. En zo breng ik eigenlijk het woord, maar dat is dan ook weer die transformatie die kan gebeuren, van het woord dat in een oor valt en dat transformatie brengt. Maar die mail die ik uitstuur, die ik stuur elke week uit, en dat is een uitgebreide mail, probeer ik ook, heb ik ook met pater Dominique besproken, van laat ons misschien iets doen om mensen te bereiken die niet naar de kerk komen, die niet Kerk en Leven lezen, die niet betrokken zijn, dus andere mensen, jonge gezinnen soms, hè, in ons dorp. Hè. En ik heb ook een aantal mensen die teksten echt willen, en ik vraag dan, als je niet veel tijd hebt, moet je dat niet volledig doen, want je bent daar toch wel een tijd mee bezig. Maar trek daar een stukje uit, neem daar een stukje uit, zet een muziekje op, lees een stukje tekst met je gezin en probeer daarover te converseren. Wat ook weer dat woord is dat in een oor kan vallen en dat transformatie kan brengen.
Het woord van God heeft dus een belangrijke rol in je geloofsleven.
Ja.
Het is misschien geen eenvoudige vraag, maar zijn er bepaalde teksten uit de Bijbel die een bijzondere plaats innemen in uw leven of die een invloed hebben gehad op de weg die u heeft afgelegd?
Ik krijg bijvoorbeeld vanuit een app, een Bijbel-app, elke dag een tekst binnen. Ik krijg ook van Fatsula elke dag een mail. En ja, dat zegt mij veel. Ik probeer daarover na te denken en ik probeer daar, daar iets mee te doen. Wat ik wel kan zeggen is bijvoorbeeld, met IQ word je geboren. IQ heb je, dus bepaalde... En je kan dat heel moeilijk beïnvloeden. Maar wijsheid bestaat ook, en staat eigenlijk los van IQ. Maar wijsheid, daar kan je wel op werken, daar kan je wel aan werken en kan je wel laten groeien. En door teksten te lezen, door met de Bijbel bezig te zijn, door naar de mis te gaan, door kan je wijsheid opdoen. En daar is het mij om te doen. Dus, ja, je probeert een goed mens te zijn. Je probeert ook als je naar de mis gaat, van niet alleen dat te doen, maar ook als je buiten komt, het werk van een christen te doen. Dus dat wil zeggen, met wat je gehoord hebt, wat je opgestoken hebt, daar iets mee doen. Bijvoorbeeld, ik ben bij Samana, ik ga bij mensen thuis babbelen die eenzaam zijn. Ik ga met mensen met de rolstoel wandelen. Ik ga met mensen praten. Ik ben ook bij Zinzorg, waar ik in bepaalde woonzorgcentra, bijvoorbeeld heel concreet in Vogelzang, bij mensen ga voor een interview. Mensen die dementerend of soms dementerend of bepaalde dingen hebben. Dat de medische staf de achtergrond kent van die mensen. Dus wij doen die interviews. Maar wij proberen ook... Zinzorg is ook mensen die in het hospitaal geweest zijn, die op een of andere manier ontslagen worden uit het hospitaal, die in contact gekomen zijn met de pastorale dienst. Maar omdat ze ontslagen worden uit het hospitaal, de pastor van het hospitaal mag niet tot thuis volgen, dus dat is niet. Dan zijn wij daar om als pastor in hun leven in te treden, om terug op hun noden en op hun wensen in te gaan en daar zingeving aan te geven. Dus dat is zinzorg. Bij Samana is dat bij mensen gaan die nood hebben aan een gesprek. Dus voor mij is dat dan het evangelie in praktijk brengen. Dus niet alleen bij het woord blijven, maar ook iets doen. Vooral iets doen ook. Mm-hmm. En dat is ook met Café in Huis zo. Dat is iets doen, proberen, waar je het gevoel hebt van... Hier kan ik iets betekenen voor iemand, van daar ten volle voor te gaan en van dat bij de koe bij de horens te nemen en van te zeggen van, dat wil ik. En, maar ik kan u niet zeggen, is er een bepaalde bijbeltekst die mij... Ik kan het nu niet zeggen, ik zou er moeten over nadenken, er zijn er wel verschillende. Kijk, dat is bijvoorbeeld iets... Ik vind hier op mijn website van Café Emmaüs een foto van de kerk in Sint Martinus met een regenboog. En wat was dat? Dus ik was in de kerk die namiddag, was ik die teksten, die liturgische teksten aan het doornemen, voor mezelf, er was niemand in de kerk. En ik zit vooraan in de kerk aan het Mariabeeld, aan het Maria-altaartje. En ik kijk door het raam naar buiten en ik zie dat er speciaal licht is. En die zondag, wacht, ik was aan het lezen de tekst van die zondag, ja. En dat was Genesis 9... 16:19 heb ik hier genoteerd en dat is: als de boog in de wolken staat, zal ik hem zien en daarbij denken aan het altijd durend verbond tussen God en alle levende wezens, alles wat op aarde leeft. En God zei tot Noach dat dit het teken van het verbond dat ik heb ingesteld tussen mij en alles wat leeft op de aarde. Dus ik zit binnen, ik lees die tekst, maar uitgebreider, hè? Dus de volledige tekst van de lezing. En ik zie dat licht en ik zeg, ja, ik ga naar buiten gaan, want daar is speciaal licht. En ik pak mijn gsm mee, want ik heb die altijd bij, maar er zit een heel goed fototoestel op. En ik kom buiten en ik zie inderdaad voor mij dat licht, maar ik ga nog wat verder en ik draai me om en ik zie de regenboog aan het kerkje, boven het dak van de kerk. En eigenlijk een dubbele regenboog, want je ziet er twee. En ik dacht van, wow, dit is wel te gek, hè. Dus ja, dat was ongelooflijk.
Ja.
Maar zo ben ik ook aan het zoeken naar een tekst van Paulus, maar ik vind dat momenteel niet, dus ik ga het...
Heeft u uw leven moeten veranderen vanaf dat u Christus heeft aanvaard in uw leven?
Denk het wel, ja. Ja. Ik dacht dat ik op het juiste spoor zat, maar... Dat bleek dan toch niet het juiste spoor te zijn, maar ja, je zoekt je weg. En God geeft ons vrijheid. Vrijheid, we zijn vrij om te kiezen, we zijn vrij om te doen. En dat is ook de keuze bij de jongeren, als we die aanspreken, van het is een keuze dat je maakt. Geloof, voor mij is een keuze. Maar het is toch zo mooi als het op zijn plooi valt. Dus eigenlijk, ja, het is ongelooflijk. Dit is bij mij echt wel een nulpunt geweest en dan een nieuwe start... En ook mij, verschillende fasen, om dan te komen waar ik nu ben. En eigenlijk ben ik gelukkig. Ik heb niet meer de financiële middelen zoals vroeger, maar dat is ook niet nodig. Ik kom rond. Ik heb Ik zet me in voor mensen, ik ben ook niet veel thuis. Ik heb wel, als ik te ver ga, moet ik af en toe zeggen, stop, nu even voor mezelf. Nu wil ik even... Of moet ik afbellen, of moet ik bepaalde dingen. Maar nee, ik ben eigenlijk gelukkig met het leven dat ik nu heb. En eigenlijk veel gelukkiger dan toen ik veel geld had.
En is dat omdat u uw leven nu op een manier geeft voor anderen?
Ook, ja. En omdat ik mijn weg, denk ik, gevonden heb. Je bent nooit 100% zeker, hè? Maar ik denk dat ik mijn weg gevonden heb.
Ja.
En jongeren en geloof, dat is mijn weg.
Ja. En van waar komt... Hoe zou ik zeggen? Ik vind het heel mooi dat u zegt... Ik ben ervan overtuigd dat God bij iedereen is.
Mm-hmm.
En dat God voor iedereen
mm-hmm.
een plan heeft.
Mm-hmm.
Hoe heeft u dat zo bij uzelf ontdekt? En waarom bent u ervan overtuigd dat dat voor iedereen zo is?
Ik zal het anders zeggen. Als God een plan heeft met u, en je ontdekt wat dat plan is, maar dat is niet rechtlijnig, dat is niet direct duidelijk. Dus dat gaat mee vallen en opstaan. Je zoekt je weg, zoals in een kamer, je bent hier, en het is donker, en ja, hier is de deur niet, daar is een raam, en je zoekt je weg. Maar je gaat die vinden, maar je gaat dat niet direct vinden, maar je loopt een paar keer met je kop tegen de muur en zegt, nee, dat is niet de richting. Hij loopt terug met je kop tegen de muur en zegt, nee, dat is niet de richting. Tot je de deuropening vindt en je gaat daardoor. En dan, oké. En dan weet je dat God daar is, want dan vind je weg. En na die deur, ook bijvoorbeeld wordt gezegd, als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open. Dus... Ja, als je die deur gevonden hebt, is dat nog niet het einde. Hè? Dan is dat misschien een begin van iets. Dus dan moet je leren ontdekken van hoe ver ga ik en hoe ver wil ik gaan en hoe ver kan ik gaan en kan ik volgen. En ja, het is ook zo mooi als je altijd die opening vindt.
En u zegt, ja, ik ben gelukkig. Nu? Was dat vroeger anders, toen u God niet kende, of...
Ja, dan denk je dat je gelukkig bent of dan denk je dat je op de goede weg zit. En God laat dat ook toe, hè. En dat kan ook zijn dat je dat blijft bewandelen, die weg. Maar ja, dan denk ik dat je misschien inderdaad toch niet altijd echt gelukkig bent.
En dus, waarin zit dan dat verschil van het geluk met God en het geluk zonder God? Hoe zou je dat onder woorden brengen?
Ja, bij God is dat puur, is dat echt. En anders is dat een beetje vals. Dan denk je dat je goed bezig bent, maar dat is het eigenlijk niet. Maar ja, je moet dat leren inzien. En God laat dat ook toe, dat je daarover nadenkt en dat je daar... Maar ja. Het is leuk om te weten dat God er is. En het is leuk om te weten dat hij je toelaat hem te vinden. Het ligt eigenlijk in uw handen. Ik ga iets anders zeggen. Er is iets gebeurd. De tijd, het was na 12-12-12. Ik ga niet zeggen wat het is, hè, dat wil ik niet zeggen. Maar ik werd geconfronteerd met een vraag in mijn leven. Een heel moeilijke vraag, een heel moeilijke keuze. En zoals mijn zus is bezig met positiviteit en had het blad Change, Think Positive. En zij zegt ook, alles heeft twee kanten, een positieve en een negatieve kant. En je moet daarover nadenken. Maar ik werd geconfronteerd met een vraag, heel erg. En ik lag in mijn bed de zaterdag voormiddag en ik dacht van, wat moet ik doen, wat moet ik doen? Ik kan kiezen voor iets dat voor de hand ligt. Maar ik kan ook kiezen voor een heel moeilijke keuze, maar eigenlijk denk ik dat dat de juiste keuze is. Maar dat is niet gemakkelijk. En ik lag te worstelen in mijn bed en wat moet ik doen, wat moet ik doen, hoe ga ik daarmee omgaan, wat. En ik vond het niet direct. En dan komt die vraag van, ja, ga ik kiezen voor die makkelijke oplossing? Maar eigenlijk wil ik dat niet. Of ga ik kiezen voor die moeilijke oplossing? Maar dat is misschien de oplossing, maar dat gaat mijn leven totaal veranderen. Wat moet ik doen? En ik lig uren te worstelen. En plots zei ik, nee, ik ga voor die moeilijke keuze. Ik denk dat dat de juiste keuze is. En dat was de zaterdag. Die keuze was gemaakt. De maandag krijg ik bericht. Er is iets veranderd. En van heel die situatie ging niks door. Maar ik had wel de juiste keuze gemaakt. En ik denk dat dat God is, die zegt van, oké, nu weet ik hoe jij bent, hoe jij denkt, wat jij... Je hebt de goede weg gekozen. En zo denk ik dat je in je leven verschillende knooppunten kunt tegenkomen, waar je keuzes moet maken. Ook jongeren die in hun leven nog moeten bepalen waar ze naartoe gaan. Wij ouderen, wij hebben al een weg afgelegd, wij kunnen terugblikken. Maar dat was God. En het veranderde. Dus ik heb het niet moeten doen, ik heb het niet moeten ondergaan.
Toen we denken aan Abraham en Isaac.
Ja, eigenlijk ja, misschien was dat ongeveer zo'n verhaal, ja.
Het is weer tijd voor een stuk muziek. Pater Ferry, waar u over sprak, heeft zelf ook muziek geschreven. Ja, wie is Pater Ferry eigenlijk? Hij is ook betrokken bij Café Emmaüs.
Ja.
En hij schrijft blijkbaar ook muziek.
Ja, hij is een artistieke priester, Indonesische priester, van de Picpuspaters, van de Orde van de Heilige Harten. En hij is eigenlijk een creatief persoon, dus eigenlijk, ja, dat klinkt goed tussen ons. Wij. En ik bijvoorbeeld... voor mijn familie geef ik altijd een feestje als ik verjaar. En dan gaan we samen eten. Maar Pater Ferry is dan van Indonesië. Zijn familie is in Indonesië. Dus die kan niet naar het verjaardagsfeestje gaan van zijn familie. Wat doe ik dan? Ik nodig die mee uit met mijn familie. En dan gaan we samen eten. En hij is dan een stuk van de familie. En dan heeft hij ook een stukje familie hier in Vlaanderen.
Lied.
Veel vragen van Ferry Indrianto noemt hij.
Yeah.
Welkom terug, beste luisteraars. In de Kerk Leeft, we zijn vandaag in gesprek met Chris de Groot, die zich inzet voor evangelisatie, in het bijzonder verkondiging aan de jeugd, die u zo naar eigen zeggen beschouwt als het verloren schaap dat u
inderdaad
mee moet gaan zoeken.
Ja.
Café Emmaüs is in het bijzonder wel gericht op jongeren.
Mm-hmm.
Hoe verloopt zo'n avond nu eigenlijk?
Eigenlijk is dat totaal vrij. Wij werken niet met schema's of met vooropgestelde dingen of zo. Je kan dat voorbereiden, dat mag. Maar we laten eigenlijk gewoon stromen. Wie heeft een vraag? We beginnen met een gebed. Ja? En dan, wie heeft een vraag of waarover kunnen we het hebben? Of er is iets gebeurd in de wereld of de paus komt naar België. En dan beginnen wij te praten en dat duurt 2 uur en we sluiten ook op tijd af, maar het komt. Dus we delen onze ervaringen. Dus iedereen komt aan bod. We proberen niet altijd het woord te nemen, maar ook de anderen aan het woord te laten. En ja, het komt gewoon. Dat is fantastisch.
Wat voor vragen worden er zo gesteld?
Café Emmaüs kan eigenlijk overal zijn. Overal waar 2 of 3 personen samen zijn, daar is Christus aanwezig. Bijvoorbeeld, ik was in de kerk in Sint-Martinus, waar ik eigenlijk ook op de agenda, als ik daar open ben in de kerk, zet ik dat ook op de agenda van Café Emmaüs. En er komen 2, een man en een vrouw, komen binnen in de kerk op een namiddag, de zondagnamiddag. En ik was bezig met mijn liturgische teksten, maar eigenlijk is dat ook Café Emmaüs. Als we over geloven beginnen te praten met die mensen, is eigenlijk een soort Café Emmaüs. Café Emmaüs kan je overal doen, kan je met iedereen doen. En ik zeg tegen die mensen van, ja, ik ben met een gebed bezig, wil je dat ik het luid op doe? Of wil je dat ik het in stilte doe? Nee, doe maar luid op. Ik zeg, ja, het is wel bijna gedaan. Dan komt er een stuk muziek van Marco Fresini, van... tot schiet me even.
Anima Christi?
Nee. Wacht. Jesus Christ, You Are My Life.
Ja.
En ik zeg, en daarna volgt er stilte, maar je weet, in de stilte is God aanwezig. Dus we kunnen misschien even, dus goed, doe maar. Dus die mensen gaan zitten. Na die stilte komen ze naar mij en we beginnen te babbelen. En het gaat over geloof, uiteraard. En die vragen gaan van alles, tot de ultieme vraag komt van... En die man zei ook tegen mij van, ja, ik ben hier vroeger altijd misdienaar geweest, ik woonde in het dorp, ik zag dat de poort open stond van de kerk en ik wou mijn vrouw even laten zien waar ik misdienaar geweest was. En dan komt de ultieme vraag van, wie is Christus eigenlijk? En door mijn ervaring in Café Emmaüs om over veel dingen gepraat te hebben, kon ik daar een mooie uitleg aan geven, kon ik ook het glasraam die achteraan in de kerk te zien is, waar Maria, de engel Gabriel, waar ze de boodschap ontvangt, dat ze zal zwanger worden van de Zoon van God. En ik kon dat allemaal mooi uitleggen en die mensen waren voldaan. En dat is ook Café Emmaüs voor mij dan, van mensen hebben een vraag gesteld en ik kan daar eigenlijk op antwoorden. Of als dat in groep is, als we samen zijn, er wordt een vraag gesteld en die antwoorden komen en iedereen zal zeggen waar hij het meest vervoelt of het sterk in is of veel vanaf weet. En dan komt hij aan het woord en dan, ja, zo gaat die avond door. En ja, zo werkt het eigenlijk een beetje. En dat willen we eigenlijk bereiken, dat zich uitzwermt, dat uitgespreid wordt over een grote regio. En ja, dat jongeren eigenlijk praten over geloof.
Ja, dat ze terug horen over Christus.
Ja, ook al.
Ja.
De Bijbel... Het Oude Testament, het Nieuwe Testament, Maria.
Ja. Ja, dat brengt mij wel ook naar een paar concrete geloofsvragen. Ja, u heeft al op verschillende momenten de Bijbel aangehaald. Ook de Bijbel-app waar u heel vertrouwd mee bent en ik denk dagelijks mee bezig bent ook.
Ja, ja.
Hoe ziet uw gebedsleven er eigenlijk uit? Of een doordeweekse dag? U gaat dagelijks naar de mis, zei u al.
Ik ben geen ochtendvogel. Dus soms, 's ochtends naar de mis, kan het al eens misgaan. Dan ga ik 's middags naar Keizerberg. 's Ochtends ga ik meestal naar Damiaankerk of naar Sint-Pieters. 'Smiddags kan dat naar Keizersberg zijn, 's avonds naar Sint-Jozef. Maar ik ben niet zo gestructureerd, dus dat loopt niet altijd volgens hetzelfde patroon. Wat dat wel is, dat mijn week, dat ik in een week doe, dat dingen altijd elkaar opvolgen, dat ik een volledig weekpakket heb wat ik doe. En ik stop eigenlijk nooit, ook in de weekends niet. Want ja, de zaterdag doe ik dan livestream in de Sint-Pieterskerk. De zondag ben ik in de parochie Sint-Martinus, waar ik toch wel actief ben. Ook als het doorheen het jaar waar de zondagnamiddag open is. En in de week, ja, ze hebben me ook altijd gezegd, zorg dat je een goede planning, een weekplanning hebt. Ik heb dat ooit opgesteld en dat klopte. Hey, dat was moeilijk en ik wist niet wat ik allemaal moest doen. Maar door mijn sociale contacten heb ik eigenlijk een mooi weekprogramma kunnen samenstellen. Bijvoorbeeld eentje daarvan is de woensdagnamiddag ga ik bij Bernadine, gaan we wandelen. En wij, hoe zijn wij samengekomen? Wij zijn samengekomen doordat zij contact opgenomen had met het buurthuis Het Lampeke. Het Lampeke, Sophie, had contact opgenomen met Samana. Samana was bij mij terechtgekomen. Wij hebben ons gsm-nummers gekregen. Wij hebben een afspraak gemaakt en wij komen elke woensdagnamiddag samen. Ga ik haar bezoeken en gaan we ook iets drinken. Maar op een bepaalde avond vraagt ze mij, ik zou die avond om 8 uur willen naar een bijeenkomst gaan van de Tuub. Want de Tuub hangt ook af van Het Lampeke. En dat is een jongerenwerking. En zij wou daarbij zijn. Daar zien wij Sophie. En wij zeggen tegen Sophie van, ja, jij hebt eigenlijk ons samen, door jou zijn wij samen. Jij hebt ons eigenlijk samengebracht. Wij willen eigenlijk uit dankbaarheid een keer komen eten bij jullie in het sociaal restaurant. En ze zegt, ja, maar wanneer komen jullie samen? Elke woensdag. Ja, maar elke woensdag om 5 uur kan je een maaltijd nuttigen bij ons. De woensdag zijn het altijd fritten. Ah, fritten, goed. Hè? Bernadine ook, goed. En dan gaan wij dus, sindsdien gaan wij elke woensdag daar gaan eten. Nu zit ze even in een woonzorgcentrum. En ze wou daar ook buiten, af en toe. Wel, ik heb dan gezegd, weet je wat, ik bel een taxi. Wij gaan het Lampeke eten en ik breng u terug met een taxi. En zo zit dat nu bijvoorbeeld de woensdagnamiddag. Maar door in dat sociaal circuit terecht te komen, heb ik ook andere sociale restaurants leren kennen. Het Collectief, het Hoekhuis, de Ruimtevaart.
Allemaal in Leuven.
Allemaal in Leuven. In Leuven is enorm veel.
Want Lampeke had ik al gehoord, ja. Poverello ook.
Poverello, daar zijn we ook al. Ja. Met Pater Ferry ben ik daar al eens geweest. Maar wat we dan eigenlijk altijd doen, is voordat we beginnen te eten, maken wij een kruisteken. In sociaal restaurants, dat is ook echt sociaal, dat is ook echt een sociaal netwerk. Dus de mensen gaan daar over de tafels heen, met elkaar babbelen. En dat loopt allemaal wat door elkaar. In een echt restaurant is dat niet zo. Dan zit je aan je tafeltje en je blijft met je gast waarmee je bent. Dus in een sociaal restaurant gaat dat verder. Maar als je dan je kruisteken maakt, ja, dan zien mensen, ja, dat is een christen. En meestal lokt dat ook een gesprek uit. En meestal heel verrassende gesprekken ook. Van, wow, ik wist niet dat geloof nog zo. Hè. Bijvoorbeeld een jongen, Frederik, die gaat elke zondag ergens in Nederland of in België naar een kerk bezoeken. En die zegt, ja, dat is een gewone jongen, hè. Maar die zegt, ja, de mensen zijn God vergeten. Hè. Dat is toch niet juist. Hè. En zie je, dus, ja, je komt tot eigenlijk fascinerende vaststellingen, dat je zegt van, wow, dat, hè. En daar, ja, dat doen we dan graag, van naar een sociaal restaurant te gaan. En het is ook eigenlijk, qua prijs, wel heel aanvaardbaar. Alhoewel dat je ook, hè, voor 4 of 3,5 euro, 3,50 euro, 4 euro kan je daar eten. Soep, een warme maaltijd en een nagerecht. Maar soms merk je dat toch mensen zijn die het moeilijk hebben. Die zeggen, ja, die 4 euro. En dan gebeurt het al eens dat ik zeg, weet je wat, gaat het nu niet om te betalen? Weet je wat, ik zal voor jou betalen. Ik wil dat mensen niet, maar soms stel ik dat voor, van, heb je gegeten vandaag, zal ik voor jou betalen. En dat gebeurt ook wel eens. Sinds corona, sinds ik met Karen begonnen ben via Skype aan de rozenkrans, bid ik elke dag een rozenkrans. Ja. Voor mij is dat meditatie, dat is echt meditatie. Net voordat ik hier naartoe gekomen ben, heb ik ook een stuk van de Rozenkrans geweest. Ik ben niet volledig rondgeraakt. Maar het leuke is, als je dat bidt, dan komen er in je hoofd dingen los. Dat je zegt, ah, dat is misschien toch interessant om te zeggen, of dit, of dit, of dat niet. Of dat is misschien te moeilijk om uit te leggen. Of, zie je? Dus terwijl je aan het bidden bent, ja, ja, zoals meditatie, zoals je in stilte, in rust gaat en je geest uitschakelt, ja, is dat eigenlijk bij Rozenkrans ook. Dus eigenlijk, binnen onze katholieke structuren hebben we eigenlijk alles. Alles wat dat in religies bestaat, hebben wij. We hebben alles. Alleen wordt het misschien niet genoeg gezegd. Of ja, moeten priesters misschien iets meer ook in de wereld komen en van achter het altaar komen. Wat ik ook denk, hè, wat mij ook een beetje mijn stelling is, van, en nu is hij in ons kerk ook bezig, van we hebben alleen nog oudere mensen. Hoe gaat dat gaan binnen een paar jaar? Gaan we sluiten? Gaan we doen? Wat gaan we doen? En ik zeg dan eigenlijk vanuit mijn optiek, maar iedereen neemt daarvan, maar ik zeg, een kerk moet je open houden. Hoe dan ook. Altijd open. Zijn er waardevolle dingen? Oké, spreek er niemand aan, zoals ik het doe, als suppost. Maar hou die kerk af en toe open, ook niet voor eredienst, maar gewoon open. Dat mensen kunnen binnenkomen, een kaartje branden, in stilte zitten, of een gesprek aangaan, of... Maar als het sluit, ja, dan is het gesloten, hè. Dan is het over, hè.
U zei daarnet al dat u een grote vraag kreeg onlangs in de kerk in Wilselen. Mm-hmm. Namelijk, wie is Christus nu eigenlijk? Mm-hmm. Ja, mijn vraag aan u, wie is Christus voor u?
Ja, dat is de Zoon van God. En hoe is dat gegaan? Ja, Maria heeft de engel ontvangen. En hij is zwanger geworden van de Heilige Geest. Waardoor dat bij de geboorte dan de Zoon van God is. En God is de mens geworden Zoon op aarde. Dus als we Christus zien, dan zien we God. En er is een heilige drie-eenheid. En dat is God, is in drie. En drie is een beetje een vast ding, een Vader, Zoon en Geest. Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En die drie zijn één. En die één zijn drie. En we hebben daar eigenlijk een heel mooie uitleg van gekregen, van Guido de Wachter trouwens, op Café Emmaüs. Van God was de oorsprong. En God is een liefdewezen. Maar als God alleen blijft als liefdewezen, ja, dan is hij alleen en als liefdewezen. Dus daarvoor creëert hij zijn zoon, dan zijn ze met twee. God de Vader en God de Zoon. Ik ga er nu snel over, hè. Dan zijn ze met twee. God de Vader en God de Zoon. Maar tussen die twee is een verbinding. En dat is de Geest. En God is een liefdewezen en God geeft ons vrijheid en God is liefde.
En hij moet zijn liefde kunnen geven.
En hij moet zijn liefde kunnen geven en hij heeft ons daarvoor ook de totale vrijheid. En dat is de tekst van Paulus dat ik eigenlijk wou zeggen, maar dat gaat over de liefde. De Korintiërsbrief 13, vers 4 tot 10 zou ik zeggen. Ik zal het voorlezen. De liefde is geduldig. De liefde is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. Zij doet niet evenwichtig en is niet trots. Zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd. Zij neemt niemand iets kwalijk. Zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen. Verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde. Het spreken namens God zal eens niet meer nodig zijn. Het spreken in klanktalen zal ophouden. Kennis zal dan niet meer worden gevraagd. Want wat wij weten is onvolledig. En namens wij en wat wij namens God zeggen is gebrekkig. Maar wanneer het blijvende en volmaakte komt, dan is het einde van het gebrekkige en het onvolmaakte. Daar kan je over nadenken, hè? Ik vind dat heel mooi.
Chris, heel hartelijk dank voor de mooie getuigenis van uw persoonlijk verhaal, maar ook aan de dingen die u nu doet om ook andere mensen in de eerste plaats als uw naaste te helpen, maar ook Christus te brengen.
Mm-hmm. Dank u wel dat ik hier mocht zijn. En ja, ik heb het heel graag gedaan en ik ben blij dat ik hier ontvangen werd. Dus inderdaad, dank u wel.